vraag. Vers 22, een voor de meeste van ons heel bekend vers. Met bloed worden bijna alle dingen naar de wet gereinigd. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dan vers 23. Het was dus nodig dat de zinnenbeelden van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden. Eerst dit. De zinnenbeelden van de dingen die in de hemelen zijn. Ik heb begrepen, dat is de tabernakel. De hele tabernakeldienst. Zinnenbeelden van de aarde. Van de dingen die in de hemelen niet waren of komen, maar zijn. Betekent dat, ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet, maar dat zoiets als de tabernakel, met een voorhof, met een heilige, met een heilige der heiligen, in de hemel is, zijn, staat er. Dat is de eerste vraag. En dan staat er, maar de hemelse dingen zelf, door betere slachtoffers dan deze. Tony heeft daar net uitgelegd. De hele feeststapel staat daar op de piano. Die slachtoffers die gebruikt werden op de grote verzoendag. Maar nu, de hemelse dingen zelf. Dus gereinigd met betere slachtoffers, het offer van Christus. Mogen we daar de gemeente in zien? Worden wij genoemd de hemelse dingen? Heeft dat te maken met die dingen die in het Oude Testament verborgen waren? Dat is de tweede vraag.
ik had die vraag ook gesteld aan mijzelf. En ik weet het antwoord niet. Wat ik dan vaak doe, dat is dat ik er een tweede vraag bij schrijf die ermee te maken heeft. En dat wil ik eigenlijk nu ook doen. Die vraag die wil ik hier naast zetten. Omdat die dan misschien toch ook een richting van een antwoord geeft. Waar is de Heer Jezus nu? Waar was hij toen hij op aarde was? Ja, toen hij op aarde was, was hij op aarde. Nou, daar is nog wel wat meer over te zeggen. Dat weten we allemaal wel, maar laat ik er maar één voorbeeld naast zetten. Of bijgeven uit Johannes 1. Vers 18, en er is nog wel wat, zijn misschien nog wel wat meer teksten aan te halen, maar laat ik deze maar even nemen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. Hey, we hebben net gelezen dat het woord vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. En nou zie je, hij is in de schoot van de vader. Het is een beetje in dezelfde sfeer van, ja, waar is nou iemand en wat betekent dat dan dat hij daar is? Maar ik ga er nog twee schriftplaatsen naast zetten. Uit Colosse en uit Efeze. Filippi. Laat ik eerst maar even Filippi nemen. Uit hoofdstuk 3. Er staat in vers 19. Zeg ik het goed? Ja, Filippi 3, vers 19. Hun God is de buik, hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Want ons burgerschap is in de hemelen. Zeer aards en hemels. In de Hebreeënbrief wordt het woord wereldlijk gebruikt en hemels. Wel verschil, maar het gaat wel een beetje dezelfde kant op. Ja, hemelse dingen. Waar moet ik dan aan denken? Is dat met gesloten ogen op een stoel in de samenkomst zitten of thuis? Wat moet je daar nou bij voorstellen? Dus tot slot. Dus mijn vraag is dan, joh, heeft dat Filippi 3 nou iets te maken met die vraag die Andri stelt? Dat hemelse heiligdom, wat is dat? Waar is dat? Hoe kun je er komen? Hoe kun je er zijn? Heeft dat Filippi 3 daar ook iets mee te maken? En uit Colosse, dat is het laatste wat ik dan wil aanhalen. Ja, dat kennen we wel. Colosse 3. Bijvoorbeeld vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Nou, duidelijke vermaning. Vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Een hele rij. Oké. Maar wat is er dan boven? Nou, mijn vraag is dus, kun je dat antwoord van wat er dan boven is vinden in vers 12? Doe dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdraagt elkaar en vergeeft elkaar enzovoorts.
Als broeders, als Andries en Berend vragen stellen, dan denk ik dat het niet gemakkelijk is om een antwoord te hebben. En ik denk ook niet dat ik een antwoord in die zin heb. Maar iets wat Berend zei, dat hield me al even bezig. En misschien is dat een opstap naar een poging tot een antwoord. Ik wil eerst even teruggaan naar vers 16 en 17, waar we het hebben gehad over de testamentmaker en de erfgenaam. En er is al even op gewezen. Zowel de testamentmaker, dat is God, als de erfgenaam is God. Dat is de Heer Jezus. Ja, de Heer Jezus is God. En daarmee komen we bij het wonder van zijn persoon. Als we bijvoorbeeld lezen in Daniël 7... daar zien we de oude vandaag zitten op de troon, dat is God. En dan komt er iemand als de zoon des mensen met de wolken van de hemel, met de kenmerken van God. God komt tot God. Berend verwees naar Johannes 1 en ook Johannes 3. Het is een wonder. Dit kunnen wij niet begrijpen. Toch geloven we het, want het is iets wat we zeker weten. En daarom aanbidden wij dat wonder van die ene persoon, God en mens in één persoon. Hij heeft de dingen in de hemel niet alleen gezien, maar ook tot stand gebracht. En nu als het gaat om die zinnenbeelden van de dingen die in de hemelen zijn, dan is dit de gedachte die ik wil delen en we kunnen over nadenken. Waar gaat het in de brief aan de Hebreeën om? Dat wij naderen tot God als priesters. En als wij naderen tot God als priesters, is dan onze priesterdienst volmaakt? Onze priesterdienst is al als priesters ook niet volmaakt. En dan is ook daar dat offer van de Heer Jezus als het ware aanwezig om die onvolmaakte priesterdienst van ons zo voor God aangenaam te maken dat er niets aan ontbreekt. Zoals het gaat om onze plaats voor God, dat daar niets aan ontbreekt. Geen enkel geweten van zonde. Wij mogen tot God naderen. En niet, was even de indruk kan misschien gewekt zijn dat ja, God is toch ietsje verder weg dan de Vader. Onze God is onze Vader. De Heer Jezus heeft gezegd, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Er is geen enkele afstand. Geen enkele schroom. Je voelt je volkomen thuis bij God. Je bent op geen enkele manier meer bang voor God. De heilige, de driemaal heilige God. En dan niet omdat je daar bang toch achter de middelaar schuilt van gelukkig, die God die kan me niet bereiken, want daar staat de middelaar tussen mij en God. Nee, de middelaar heeft de weg naar God geopend. En als ik bij God kom, dan ziet God mij in hem, de middelaar, de Heer Jezus. In het uitoefenen van mijn dienst ben ik ook helemaal afhankelijk van hem. En als daar, en we hebben het daar wel eens over, hè, hoe uiten wij ons in onze gebeden, in onze dankzeggingen? Ja, wat zit daar toch vaak onvolkomenheid in? Denk je dat God daarop let? God let daar niet op. God let op het hart. En moeten wij dus ook maar niet bij elkaar doen. Letten op hoe iemand zich uitdrukt, tenzij er een verkeerde uitdrukking gebruikt wordt. Een onbijbelse uitdrukking. Maar dan is ook daar de hoge priester voor. Maar wij ook voor elkaar, om elkaar erbij te helpen. Tjoh, je hebt dat wel gezegd zo, maar Kijk, in de Bijbel staat toch dat... En dan laat iemand zich dat natuurlijk gezeggen. Dan helpen we elkaar. Dat doen we ook, om zo te zeggen, naar elkaar toe. Priesterdienst. Maar als het gaat om de hemelse dingen... Dan is dat de hemelse, denk ik dus... Dat is dan een voorstel of een gedachte die ik denk van... Nou, daar kunnen we misschien over nadenken verder. Maar de hemelse dingen, dat is die hemelse dienst die wij doen. Wij zijn daar niet relaxed. We mogen ook aanliggen en de Heer Jezus komt om ons te dienen. Maar het gaat er hier om dat we als priesters komen en dat wij God gaan vertellen... God, uw Zoon, die is zo geweldig. Die heeft zo'n volmaakt werk volbracht. Nou, en dan voelen we al aan onze woorden dat soms, en hier zeker dus, beperkt... en soms ook met zwakheid, zelfs verkeerd. Maar dan is de Heer Jezus daar. Die priester is daar. En toen we even iets hoorden over ons enthousiasme... om daar naar binnen te gaan, om... daar bij God te komen, om daar bij God te zijn als priesters. En ik hoorde ook onlangs, het is niet alleen maar zo dat je denkt van... en dan ga ik naar binnen en dan ga ik God een heleboel vertellen. Mag, en dat moeten we ook veel doen. Maar gewoon ook bij God zijn. En niet in de zin van nou navelstaren en helemaal leeg worden. Nee, bij God zijn. Zoals een kind bij zijn vader op kantoor kan komen. En papa vraagt van, joh, wat kan ik iets voor je doen? Nee, papa, ik wil alleen even bij u zijn. En ze gaat zitten en een boek lezen. Die vertrouwelijke omgang, die aanwezigheid bij God. En ja, dan heb je weer die... combinatie, vereenzelviging, ik weet niet hoe je dat precies moet zeggen, maar God en Vader, ja. En God wordt hier in de brief aan de Hebreeën naar ons toegebracht. Of wij worden bij God gebracht. Johannes in zijn evangeliebrieven spreekt over de Vader, vooral over de Vader. De Vader heeft te maken met onze voorrechten, zo is het wel gezegd, en ik denk dat het ook terecht is. God met onze verantwoordelijkheden. En aan onze verantwoordelijkheden is voldaan door de Heer Jezus. En daarom mogen wij daar zijn. En als je dat realiseert, dat die God ook je vader is... want dat kunnen wij toch niet altijd scheiden, hoeft ook niet. Maar het gaat nu hier om onze plaats voor God. Maar als je denkt aan die plaats voor God, dan ga je enthousiast worden. En toen we daar even iets over hoorden, dacht ik aan... die mededeling die Jacob krijgt... dat zijn zoon nog leeft. En we willen het even lezen, want dan voel je het enthousiasme. En dat wil ik dan toepassen op onze naderen tot God. In Genesis 45. Vers 26, dan komen de broers terug bij Jacob. En dan lezen we in Genesis 45, vers 26. Toen vertelden zij hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. En dan eerst, toen bezweek zijn hart. Het werd dof, het werd koud. Hij kon het gewoon niet geloven. Hij geloofde hen niet. En dan? Maar toen ze hem alle woorden overbrachten... die Jozef tot hen had gesproken. Het begint met de woorden. Het begint met wat gezegd is. Geloven wij die woorden... die de Heer Jezus heeft gesproken, die we in het woord van God vinden. Geloven wij dat? En toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren. En ik denk dat we daarin een prachtig beeld van de Heilige Geest hebben. Die ons wil helpen om ons bij God te brengen. De Heilige Geest wil doen. Als we dat zien. Toen leefde de geest van hun vader Jacob op. Je ziet hem opveren. En ik zou het zo fijn vinden als we met elkaar gingen opveren. En dan zeggen, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan. Ik wil hem zien. Voordat ik sterf. En wij willen toch de Heer Jezus zien. Zijn woorden. Gods woord. Zijn wagens, de Heilige Geest. Staan ons ter beschikking. En als we dat gaan doen, gaat onze geest opleven. En dan zeggen we, wij willen Jezus zien. Dan gaan we het heiligdom binnen en dan kom ik even erop op de vraag. En ik hoop een aanzet tot verdere beantwoording. Maar dan denk je, ja, soms ben je inderdaad even helemaal zo vol van de Heer. Dan denk je, maar we voelden ook de beperking. En dan, ja, dan is daar toch dat betere slachtoffer. Die betere slachtoffers die in die hemelse dingen voor God de basis zijn om te aanvaarden wat wij brengen.
Ik verzet me altijd een beetje tegen de gedachte dat de Bijbel zo heel erg moeilijk zou moeten zijn. Misschien maken we het onszelf ook heel erg moeilijk, soms. Natuurlijk zijn het geestelijke dingen, natuurlijk is God ondergrondelijk. Maar ik geloof ten diepste dat God ons niet de Bijbel heeft gegeven om ons moeilijk te maken. Maar om ons dingen te openbaren, dus te vertellen. We hebben dat voorheen gehad in het eerste uur met de teenies. Het was een heel dankbaar onderwerp, de tabernakel. Nog eens een keer doornemen van waar gaat het over. En de Bijbel die zegt dat de tabernakel is een beeld wat we daar vinden van de hemelse dingen. Volgens mij is het, als je achterin begint, hè, God begint in Exodus 40, als het wordt ingericht bij hem, dan vinden we daar de ark. En de ark is de vertegenwoordiging van God, beeld van God. Hemelse dingen, dan is de ark, is de tegenwoordigheid. De Bijbel heeft een openbaring over de troon van God. De tegenwoordigheid van God. De Bijbel legt uit dat er geen letterlijke voorrang meer is, maar dat dat het lichaam is van de Heer Jezus. Hè? Dat hij door zijn dood heen die toegang heeft vrijgemaakt. Wij zijn, in beeld, in openbaring 4 en 5, als je over de toekomst hebt, dan zijn wij als gelovigen bij God. Hè? 24 oudsten hebben allemaal geleerd wat dat betekent. Of de meeste van ons weten dat. In het eerste deel van de tabernakel in het heilige heb je de kandelaar. Wie is dat? Is de Heer Jezus. De hemel is de Heer Jezus, het licht. Wie heb je ook? Schitterend tegenover die tabernakel, hè? Tegenover die kandelaar. Dus de kandelaar stond links, tafel van de toonbrood stond rechts. De 12 toonbroden, de gelovigen. Of het nou van het Oude Testament is, of het Nieuwe Testament is, de gelovigen zijn in de tegenwoordigheid van God. Wij ook. De Bijbel legt het gewoon uit. In de hemel zijn wij in de tegenwoordigheid van God. Nou, de openbaring heeft het nog over de glazen zee. Snappen we ook wel hè, dat wij voetwassing in de hemel niet meer nodig hebben, als een beeld. De openbaring heeft het over de altaar en de zielen van hen die onder het altaar zijn. Ja, is dat nou letterlijk een altaar alsnog? Ik zou zeggen, waarom niet als de Bijbel het ook heeft over een troon waar God op zit? Snapt u? Het blijft altijd lastig om die hemelse dingen uit te leggen. En toch, ik blijf mij tegen verzetten, tegen de gedachte dat je er eigenlijk zo heel teleurgesteld tegen hebt. Ja, dat snap ik toch niet. We kunnen er niet in doordringen. Laat me helder zijn. Het zijn hemelse dingen die ons bevattingsvermogen te boven gaan. Ja. Maar dat is zo eigenaardig in de Bijbel, dat de Bijbel ons dingen openbaart. Die geeft ons een offer, de Heer Jezus, het brandoffer. En die zegt, je mag er niet van eten. Maar ik wil wel dat je het brengt. Dus ik snap het niet. Maar ik mag het wel brengen. Laten we met elkaar proberen. Dat de Heer groter wordt en de hemelse dingen groter worden. En onze harten innemen. Maar niet in die zin van, ik sta er maar heel ver van af en ik snap er echt helemaal niets van. Dat hoeft niet. Die beelden zijn ons gegeven. Tabernakel, ongelooflijk dankbaar onderwerp om dat eraan uit te leggen. Hoe het is. En wij mogen die heerlijkheden zien, die dekkleden, dat eerste. Dat was natuurlijk aan de binnenkant. Wij mogen die heerlijkheden zien. En zo is het hemel ook. En het is overal de Heer Jezus. Of het nou het goud is. Of de schittering van de kleden, de voorwerpen. De hemelse dingen. Nou, we lezen ook over dat de hemelse dingen gereinigd moeten worden. Ik heb ook eens gehoord dat er in de hemel toch nog ook engelen zijn die gezondigd hebben, gevallen zijn. Dus dan kan ik me voorstellen dat dat ook moet gebeuren. Als ik zo bij elkaar breng, ik laat me graag corrigeren. Als ik hier onzin sta te verkondigen. Maar ik hoop toch dat het ons helpt. Die gedachte ook, Mozes maakte het. Naar aanleiding van dat model wat dan was getoond. Dus dat betekent dat het in zijn wezen zo ongeveer in de hemel zo is. In een grote heerlijkheid. Wat in die hele kleine voorwerpen op de aarde al werd gezien. En ja, die beelden die spreken ons allemaal over de Heer Jezus. Hebben we het over gehad. En dat is in de hemel op volmaakte wijze.
Sorry, ik spreek niet goed Nederlands, maar ik wil één vraag stellen. In Hebreeën 8, vers 5. Spreek over Mozes. En iets dat Mozes zie. En Mozes woonde, ja, 3000 jaar geleden. Dus wat heeft Mozes gezien? Is niet wat wij kunnen zien nu. Volgens mij, hij heeft iets anders gezien. Wat? En dat is één ding. En de andere is dat in Openbaring de altaar schijnt. En ook de ark. Dus is niet helemaal geestelijk, volgens mij. Maar dat is een vraag.
Eén opmerking maken. Ik wil ook een tekst aanhalen uit Kolosse 1 over de hemelse dingen. In Kolosse 1 vers 20 staat, want het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van het kruis, door hem, het zij de dingen op de aarde, het zij de dingen in de hemelen. En we vinden in de Petrusbrief dat er een nieuwe aarde komt en dat er een nieuwe hemel komt. En misschien mogen we daardoor ook die verbinding leggen dat er wel degelijk iets is over dingen in de hemel, als zodanig.
Als je het laatste Bijbelboek leest, dan wordt ons een blik gegund in de hemel, meerdere blikken. En wat voor dingen vind je daar? Tempel, altaar, wierookvat, schalen, tabernakel, bazuinen, ark van het verbond. Dingen die ook, zeg maar, een zinnenbeeld op aarde hadden in de priesterdienst. Er zijn twee zondevallen geweest. De zondeval van Adam, maar ook de zondeval van een hooggeplaatste engel. En die heeft in zijn val andere engelen meegesleept. En we weten ook uit de schrift dat de Satan voor de troon van God verschijnt, bij Job. Dat de boze engelen zich bewegen in de hemelse gewesten. Dus daar is, in die onzienlijke wereld, is daar ook het een en ander gebeurd. Dus ik vond wel mooi die tekst uit Colossense, dat de dingen op aarde, maar ook in de hemel, verzoend moeten worden. En dat het bloed van de Heer Jezus daar een rol in speelt. Maar het is moeilijk te vatten, moeilijk te doorgronden. Hè? Het altaar waar de zielen onder zijn, is dat onrein? Ja. Kennelijk moet dat bloed, als je het letterlijk neemt, hè, want je kunt het ook geestelijk opvatten en op onze dienst toepassen, maar moet dat gereinigd worden? De Bijbel spreekt die, ik ben ook geneigd om het letterlijk te nemen, hoor, die hemelse dingen, waarvan ik net een aantal genoemd heb. Maar doorgronden kan ik het niet. Wel aanvoelen ergens, hè, vanwege die allereerste zondeval, waar een groot deel van de engelen ook meevielen. Later zullen we het wellicht beter verstaan.
Ik denk, broeders en zusters, dat de Heilige Geest in zijn wijsheid precies dat heeft geopenbaard wat we nodig hebben. Het is niet zozeer dat dat te moeilijk is voor ons. Het is niet een kwestie van verstand. Maar als dat een kwestie van verstand is, dan zou je zeggen, nou, dan diegene met de IQ boven zoveel, die verstaat het wel en die andere niet. Zo wil de Heere dat niet. Maar wel de geopenbaarde dingen zijn voor ons, de niet geopenbaarde dingen zijn voor de Heere. De Heere heel, heel bewust bepaalde dingen zo voorgesteld dat onze aandacht niet afgeleid wordt naar wat voor God minder belangrijk is. Ik gebruik graag de schilderij Nachtwacht van Rembrandt als voorbeeld. In het midden is het licht en scherp. Aan de rand is het donkerder en wazig. Dat was geen fout van Rembrandt, maar dat is met voorbedacht te raden. Hij zegt, je moet je aandacht richten naar het middelpunt. En dat is denk ik met het woord van God ook. Als al die technische dingen allemaal zo haarscherp zijn, dan worden we allemaal afgeleid tot allerlei details. Een conferentie over allerlei dingen. Maar de bedoeling van de Heer is dat wij ons oog richten op de persoon van de Heer Jezus. En dan begrijpen we dat het belangrijkste wat God ons wil laten zien is Hem die ons lief heeft. Hem die ons lief heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Ons gemaakt heeft tot koninkrijk en priesters. Het gaat om de Heer Jezus, over zijn liefde. En ook al kan ik zijn liefde niet onder woorden brengen, het gaat ver boven mijn verstand, maar ik ben een ervaringsdeskundige. Ik ben een voorwerp van zijn liefde. Ik ben door hem geliefd. En dat is voldoende. Daar gaat dat in de eerste plaats om. Of daar gaat dat om. En die andere dingen, dan mogen we klein beetje bij beetje steeds meer groeien, toenemen in inzicht. In een aantastende. Maar wat we nodig hebben, en dat is hier in de Hebreeënbrief, dan denk ik, ja, het zijn dingen. En dan verlang je naar het moment dat je hem ziet. Want kijk, als je liefde voelt, dan wil je graag naar hem toe. Als je allemaal andere dingen, macht en majesteit en al die dingen, dan kom je onder de indruk. Maar dat trekt ons op zich niet. Dan denk je, nou, dan kan ik beter op een afstand blijven. Maar dit is iets wat de Heer zo duidelijk maakt, dat je zegt, daar wil ik graag naartoe. En dat als we kijken naar de Heere God, dat we heel veel dingen, ja, hoe moet ik dat voorstellen? Ja, we hebben gedacht over God als de erflater, als de erfgenaam. Dat zijn allemaal die heerlijkheden van God. Hij is de Alpha en de Omega. Dat is zijn verhouding tot de gelovigen. Hij is het woord. Hij is ook in zijn verhouding met de schepping het begin en het einde. Hoe kan het nou? Hoe kan het begin ook het einde zijn? Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hij is de erflater. Hij is de middelaar, executeur, testamentair. Hij is ook de erfgenaam. En wij mede-erfgenamen met hem. En dan denk je, ja, ook al begrijp ik het niet precies, maar ik voel aan, dat is wat de Heer ons wil duidelijk maken, dat je het bewustzijn kan krijgen, Heer, hoe rijk zijn wij in u. Ook al kan ik dat niet helemaal goed onder woorden brengen, dat hoeft ook niet. En tenslotte natuurlijk is hij, als God is hij de eerste en de laatste. Titel van Jesaja. De Heer Jezus is de enige. Hij is de enige God. Hij is niet één onder velen. Hij is de enige. En dat zijn al die heerlijkheden van de Heer Jezus die we hier mogen zien. Maar ik zou het graag ook aan het eind van de conferentie iets zeggen over de geitenbokken. We hebben gehad in vers 23 door betere slachtoffers dan deze. We hebben gehad over het bloed van de stier, maar de twee geitenbokken, dat is niet alleen een beeld van Israël, maar dat is een voorstelling van de twee zijden van het werk van de Heer Jezus. Dat eerste bok vinden we terug in vers 26. Hij is eenmaal in de volleinding van de eeuw geopenbaard om de zonde te niet te doen. En de tweede is vers 28. Zo zal ook Christus eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen. Het goed begrijpen, het goed kijken naar deze fundament zal ons bewaren van vele afwijkingen in de christenheid. Ik noem even een voorbeeld, de verschrikkelijke leer van de alverzoening, dat wordt weerlegd op het moment dat je zegt, nou ja, ik begrijp dat nu vanuit die beelden van die twee geitenbokken. Ik pak even deze twee. Als het gaat om de grote verzoendag, het gaat om de verzoening, dan ten aanzien van onze zonden hebben we twee dingen. Ten eerste, zonde heeft iets gedaan met God. Zijn heerlijkheid is tekort gedaan. Derven de heerlijkheid van God. Zonde onteert God, dat is de enige. En dat moet gecorrigeerd worden. Er moet genoegdoening gedaan worden, dat is één. Ten tweede, zonden die ik gedaan heb, maakt mij schuldig, verontreinigt mij, maakt mij schuldig ten opzichte van God. Dat is een hindernis tussen mij en God. Ik heb vergeving van zonde nodig. Die twee zijden, de zijde naar God toe en de zijde naar mens toe, dat wordt volkomen volbracht door het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Maar voor ons verstaan zullen we die twee dingen van elkaar moeten scheiden. Dat eerste is er wordt een lot geworpen en dan wordt één gekozen. Jij bent het zondoffer voor de Heer. En dan krijg je volgens de traditie een scharlakenkoord om zijn nek. En wordt om te laten weten, die moet gedood worden. En dan wordt hij gedood. En dat bloed van dat eerste zondebok, niet zondebok, zondoffer, wordt gebracht in het binnenst heiligdom. Als ik het bloed zie, ga ik u voorbij. En dat heeft te maken met het wegnemen van zonde. God wordt door het werk van de Heer Jezus volkomen genoegdoening gedaan. En daarom staat dat hier in vers 26. Om de zonde teniet te doen. In zijn algemeenheid. Johannes 1. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Alle gevolgen van de zonde wordt teniet gedaan. Doe dat de Heer Jezus aan het kruis, de Heere God, volkomen genoegdoening heeft gedaan. Vanaf dat moment is, met eerbied gesproken, God tevreden gesteld. Hij, zijn toren, zijn, he, is, alles is weg. En vanaf dat moment kan dat evangelieboodschap gebracht worden aan alle mensen. Vergeving aangeboden worden aan alle mensen. Dus dat eerste is de grondslag van dat evangelie. Goede boodschap mag gebracht worden niet aan uitverkorenen, niet gebracht worden aan bekeerde mensen, aan alle mensen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, alle mensen. Maar dan heb je het tweede. Het wordt een scharlakenkoord aan de horens gebonden. En dan moet de hoge priester de zonden van het volk beleiden. Namens het volk, vertegenwoordiger van het volk, kwam de hoge priester, leg zijn beide handen op de kop van het geitenbok, beleid de zonden van het volk. En het geitenbok werd weggezonden, ver weg de woestijn in, waar hij nooit meer terug zal komen. De Joden hebben, om zeker te zijn dat hij nooit meer terug zou keren, in een ravijn gegooid, waardoor hij eigenlijk nooit meer terug kan keren. Helemaal dood. Maar dat staat niet in de Bijbel. Maar wel de gedachte dat die geitenbok kan nooit meer terugkeren. Maar dat geldt alleen maar voor diegenen die hun handen hebben gelegd op het volbrachte werk van Christus. En daarom staat dat niet allen. Je leest in vers 28. Let op hoe nauwkeurig de schrift is. Eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen. En dat is niet alleen hier zo nauwkeurig, maar de hele schrift is dat. Als je kijkt naar dat Griekse voorzetsel en al die andere dingen, het is altijd allen en velen heel nauwkeurig. Het evangelie is ten behoeve van allen, maar het werk van de Heer Jezus is alleen maar werkzaam bij een ieder, bij de velen die de Heer Jezus daadwerkelijk hebben aangenomen, de handen hebben gelegd op het werk van het lam. Dus geen alverzoening. Het is niet zo dat alle mensen gered zijn. Nee, het evangelie is aangeboden aan alle mensen. maar zovelen hem aangenomen hebben, hun gaf hij het recht om kinderen van God te worden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is het eerste aspect. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die gelooft, die zijn hand legt op het volbrachte werk, het eeuwig leven zou hebben. Niet verloren gaat, maar het eeuwig leven zou hebben. Ik denk dat dat heel belangrijk is om deze twee dingen te benadrukken. Want wij leven in een tijd dat ook onder gelovigen, onder christenen, de leer van de alverzoening terugkomt. En met name voor diegenen die zitten scharrelen in de, op het internet. En zoals iemand tegen mij een keer zegt, dat is de vuilniszak van de buurman. En als je dat erin gaat graaien, vind je 99% viezigheid, troep. En dat geldt niet alleen ten aanzien van allerlei morele dingen, maar ook ten aanzien van de geestelijke dingen. Let op. Ga niet daarin scharrelen. Je krijgt allemaal dwaalleringen van vergif, viezigheid en voordat je het weet ben je op het verkeerde been gezet. Hier vinden we de waarheid, gezonde woord van God. Dit woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. Internet, nee, niet betrouwbaar en niet alle aanneming waard.
Dan vinden we in contrast, of als het verschil in vers 24, dat Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Hier vinden we het contrast, het verschil van wat nu de situatie is en wat vroeger het aardse heiligdom voorstelde. De Heer Jezus heeft dat verschil gemaakt. En hij heeft het verschil gemaakt om ons in een andere positie te plaatsen. Dat wat hier in hoofdstuk 9 beschreven wordt, dat duidt steeds de verschillen aan om ons duidelijk te maken, om die contrasten weg te nemen, om ons geschikt te maken, om plaats te hebben, om plaats te nemen, om in te gaan in het heiligdom. En het feit dat de Heer Jezus daar nu is, betekent dat ik daar ook ben. Dat mijn plaats daar ook is. Want er staat hier duidelijk, hij is daar naartoe gegaan, hij is daar verschenen voor het aangezicht van God, voor mij. Niet alleen voor hemzelf. We hebben eraan gedacht, hij had dat niet eens nodig, maar hij is daar verschenen voor mij. Opdat ik zie dat mijn plaats daar ook is. En hij heeft die plaats voor mij daar bereid, omdat alles wat ik was en wat ik had, getuigde van het feit dat ik daar niet geschikt voor was. Het eerste wat daarom Aaron ook doet, als het gaat om de grote verzoendag, is dat hij komt met die stier, hebben we aangedacht, ten zondoffer. Aaron moest onder de indruk zijn als priester, als hoge priester. Daarom moest hij zo'n groot dier heen nemen, zoals dat ook in het brandoffer voorgesteld wordt, die stier. Dat hij liet, gaf hij blijk van het feit dat hij onder de indruk was dat het grote offer nodig was voor hem. Ten zondoffer, om zijn zonde weg te doen. Want deze contrasten en deze verschillen zijn ontstaan door mijn zonde. Wat het in Leviticus 16 voorgesteld wordt op de grote verzoendag, is het zondoffer. Ondanks dat we eraan gedacht hebben dat dat heerlijke reukwerk daar is, wat spreekt van de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus. En we missen eigenlijk nog die ram van het brandoffer bij deze veestapel. Want ook als het gaat om het zondoffer, ziet God altijd iets heerlijks in de persoon van de Heer Jezus. Omdat het over hem spreekt. Alles van het zondoffer wat weggedaan moest worden. Van de huid tot aan de mest. Alles wat verbrand moest worden. Toch spreekt het over de persoon van de Heer Jezus. En is er voor God iets heerlijks wat voor hem is. Want dan zegt God, dat vet dat moet gebracht worden daar bij dat brandoffer. De energie en de toewijding van de persoon van de Heer Jezus. Ook al is hij beladen met die zonde en moet hij voor mijn aangezicht verbrand worden. Het spreekt over hem. En toch zie ik iets heerlijks in hem. Ziet u dat ook? Ziet u dat ook? Ziet u op de plaats daar waar het zondoffer geslacht is, dat we daar dat brandoffer mogen brengen. Dat er altijd iets bij hem wat zo heerlijk is, wat ik tot God mag brengen. En dat wordt hier ook beschreven in dit gedeelte, als ik dan mag wijzen op die uitdrukking, maar hij is eenmaal in de volleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde af te schaffen, of zoals we net gehoord hebben, de zonde teniet te doen. Hij is één keer gekomen om dat weg te doen. In de volleinding van de eeuwige openbaring. Ik denk dat dat spreekt over de volheid van de tijd, zoals we die vinden in de Galatenbrief. In de volheid van de tijd is de Heer Jezus gekomen. Of de rechtertijd, zegt Romeinen 5 vers 6, is hij gestorven. Het was op die tijd. In de volheid, zoals dat hier staat, in de volleinding van de eeuwen is hij geopenbaard. Het was op die tijd waar wij mensen onze zonde de kroon op hebben gezet. Toen we zeiden weg met hem, kruisig hem. In die tijd heeft God de gelegenheid genomen om de zonde af te schaffen. Toen wij als mensen dat hebben gedaan met hem, met zijn zoon, onze zonde, nogmaals gezegd, de kroon op hebben gezet, heeft God gezegd, nu is het de tijd dat ik de zonde afschaf. Nu is het tijd dat hij komt om die zonde af te schaffen door het slachtoffer van hemzelf. Door de slachtoffer van zichzelf is hij gekomen en heeft hij zichzelf gegeven. Die God die dat gedaan heeft, die God die alles gedaan had waarvan we gezongen hebben vanmorgen in dat lied. Hij heeft mij alles gegeven wat ik nodig had. Ja, nog meer. Christus heeft nog meer volbracht als dat ik nodig had. De Heer Jezus heeft nog meer gedaan voor God aan de eisen die God aan mij kon stellen. Toen hij zijn ziel gesteld had als een schuldoffer, zoals we vinden in Jesaja 53. Heeft de Heer Jezus mijn zonde, mijn toestand, als aanleiding genomen om hem te verheerlijken. En als we dat zien, dan zeggen we, als die God dat gedaan heeft en mij uitnodigt om bij hem te komen, maakt het mij geschikt als aanbidder. Want die God, die wil ik leren kennen. Die God die die liefde heeft geopenbaard op dat moment, toen wij zijn zoon naar het kruis verwezen. Die God kunt u niet weerstaan. Als die God u roept en als die God u trekt met die liefde, kunnen wij niet anders dan tot hem komen en hem aanbidden.